Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij de vijfde en laatste aflevering in ons reeksje over de geschiedenis van de islam. Vandaag ronden we dat reeksje voorlopig af. Voorlopig, want we hebben het natuurlijk nog maar over een fractie van de geschiedenis van de islam gehad en dan enkel zeer oppervlakkig. Vandaag gaan we in snel tempo van de 10e eeuw tot de 13e en zien we hoe de islamitische wereld steeds meer versplinterd en in conflict komt met de rest van de wereld. En wat de gevolgen zijn voor de islam als religie, cultuur en staatssysteem. Het is een verhaal van Turken, Perzen, kruisvaarders en Mongolen. Dat en meer in deze aflevering van Geschiedenis van. Beginnen wil ik vandaag doen met een mededeling. Eentje die ik al in de eerste aflevering van dit reeksje heb gedaan, maar die we nu even moeten herhalen. Dit is geen volledig overzicht van de geschiedenis van de islam, zelfs niet voor de periode die ik eruit gekozen heb. Daarvoor is het verhaal simpelweg te complex, zijn er te veel laagjes en is mijn eigen perspectief te beperkt. Dit reeksje is dan ook niet meer dan een inleiding. Eentje die u er hopelijk toe aanzet om zich wat te verdiepen in de geschiedenis van de islam. Wees gerust, sommige zaken zullen nog aan bod komen in andere afleveringen, zoals bijvoorbeeld de kruistochten en de Mongolen, maar om een min of meer volledig beeld van de geschiedenis van de islam te krijgen, zal u zelf aan de slag moeten. Het is nu eenmaal een complex, maar fantastisch onderwerp. En over de religie zelf heb ik het eigenlijk amper gehad. Ook niet in deze aflevering trouwens. Oorspronkelijk was het de bedoeling om het ook te hebben over de oorsprong van moskeeën, imams enzovoort, maar daar ben ik spijtig genoeg nooit aan toegekomen. Of hoe het werk nooit af zal zijn. Goed, tot daar. Over naar Bagdad. Vorige week had ik het nog uitgebreid over hoe die stad, tegen het midden van de 19e eeuw, getransformeerd was naar een mondiale metropool waar kennis, cultuur, economie en religie elkaar steeds opnieuw ontmoeten. Het symbool van een universele islam. En voor velen was dit wat Mohammed voor ogen had. Een wereldrijk dat zich over grote delen van de bekende wereld uitstrekte, waar de Koran de basis vormde voor de maatschappij, de staat en nog zoveel meer. Maar dat liedje bleef niet duren. Iets dat niet beter geïllustreerd kan worden dan met dit gedicht door, excuseer voor de uitspraak, Takadin ibn Abil Yusr. Hoeveel schatten zijn er verspreid geraakt door plunderingen en in handen gekomen van ongelovigen? Hoeveel straffen zijn er door hun zwaarden toegebracht aan de nekken van mensen? Hoeveel lasten zijn daar neergelegd? Na de verovering van het hele huis van Al-Abbas mogen er geen verlichting het gezicht van de dageraad verhelderen. Niets heeft mij vreugde geschonken sinds hun vertrek, behalve de uitspraken van de profeet die ik doorgeef en de tradities van de voorvaderen. Er blijft voor geloof nog wereld nu ze zijn vertrokken, geen macht van glorie over, want ze zijn verdwenen en vergaan. Waarlijk, de dag des oordeels is gehouden in Bagdad en haar termijn, wanneer voorspoed wordt opgevolgd door tegenspoed. De familie van de profeet en het huis van kennis zijn gevangen genomen. En wie, denk je, zullen steden bevatten na hun verlies? Over wat daar nu precies gebeurde in Bagdad hebben we het later nog, maar wat eigenlijk belangrijker is dan de ruwe feiten, is de symbolische betekenis van de val van Bagdad. Het betekende het einde van de illusie van een eengemaakte islam. Nu, dat was toen al niet meer dan een illusie, want in de praktijk was dat eengemaakte rijk al lang verleden tijd. De droom van één rijk, één heerser, één religie was tegen dan al dood en begraven, maar bestond nog in theorie. En ja, er kwam nog een heropleving in de vorm van het Ottomaanse Rijk, maar die was relatief en ook een verhaal voor een andere keer. De vraag van deze aflevering is hoe? Hoe kwam het tot die politieke en zelfs religieuze versnippering van de islam die eindigde met de totale vernietiging van haar mooiste en grootste stad? Toegegeven, We hebben in de loop van dit reeksje al meerdere keren gezien hoe het kalifaat door fases van centralisatie en decentralisatie ging. Telkens iemand in staat was om iedereen onder dezelfde vlag te verenigen, gingen de verslagenen samenzweren om de nieuwe heersende elite omver te werpen. Vaker wel dan niet in samenwerking met nieuwkomers zoals bekeerlingen tot de islam, niet-christenen of nomaden van de steppen. Vanaf een bepaald moment echter komt het nog maar zelden tot een algemene opstand, maar krijg je lokale rijkjes die zich nog maar weinig of niets aantrokken van de kalief. Vorige keer had ik het al over hoe het woord emir daar de perfecte belichaming voor vormt. Initieel gewoon het woord voor legeraanvoerder, is het vandaag de dag het Arabische woord voor prins, of hoe een bestuurlijke en militaire functie vanaf een bepaald moment erfelijk werd. In Marokko bijvoorbeeld volgde de ene heerser van de Idrissi-dynastie de andere op, zonder dat de kalief daar nog iets over te zeggen had. Of nog erger, doken er plots Sjiitische kalifaten op die zich expliciet afzetten tegen de autoriteit van de kalief in Bagdad. Het belangrijkste daarvan was dat van de Fatimiden die vanuit Egypte, Syrië en Palestina bereikten. Het gevolg van al die onafhankelijke of pseudo-onafhankelijke rijkjes is natuurlijk dat de kalief het heel erg moeilijk krijgt om zijn eigen rijk bij elkaar te houden. De heerser der heersers werd afhankelijk van andere heersers. Of het nu Perzische emirs waren of Turkse generaals. En over die Turkse generaals moeten we het nog even hebben. Die beginnen binnen te druppelen in het Midden-Oosten vanaf de 9e eeuw. Wel, eerst gewoon als individuele huurlingen, als slaven of in kleine groepjes, en later in de vorm van complete stammen die een eigen rijk gaan uitkerven binnen het kalifaat. Maar daarover straks meer. Nu, de meeste van die Turken begonnen hun carrière als mamluk, en dat was van oorsprong een soort van legerkorps van slaven in dienst van de kalief, want mamluk betekent oorspronkelijk ook gewoon slaaf in het Arabisch. Met de tijd kwamen mamlukken uit de hele mediterrane wereld, maar oorspronkelijk waren het vooral Turkse nomaden. Ze werden echter een aparte klasse die op termijn over grote delen van de moslimwereld zouden heersen, maar dat is natuurlijk voer voor een andere aflevering. Er zijn nog wel enkele andere verklaringen voor het einde van de eenheid van de Umma. U weet wel, de geloofsgemeenschap. En dat heeft te maken met een heleboel zaken die niks met religie te maken hebben. Zo begon de economie te sputteren vanaf de 9e en 10e eeuw, wat ervoor zorgde dat de centrale overheid minder geld had om iedereen tevreden te houden. Daarbovenop tastte de religieuze verdeeldheid de macht van het kalifaat aan. Nogal moeilijk om te beweren dat je de leider van alle moslims bent als er in Cairo iemand zit die exact hetzelfde zegt, maar jou wegzet als een ketter. Daarbovenop werd door de grote druk en het gebrek aan inkomsten de bureaucratie een pak minder betrouwbaar dan ze ooit geweest was. Tel daar nog enkele incapabele heersers bovenop, en het wordt plots een pak duidelijker hoe de glorieperiode van de Abbasiden tot een einde kon komen. Het is natuurlijk altijd moeilijk om grote processen, zoals de instorting van een wereldrijk, te herleiden tot de handelingen van één persoon. In het geval van het Abbasidische kalifaat wordt er nogal vaak gekeken naar de zogenaamde anarchie van Samarra. Dat is een periode van 9 jaar die goed aangeeft hoe en waarom het kalifaat niet zal overleven als een eengemaakt rijk. Natuurlijk heeft de ondergang van het kalifaat met veel meer te maken dan enkel die ene periode, maar je ziet wel alle factoren voorbij passeren. Dus, hier gaan we. Samarra was in 836 de nieuwe hoofdstad van het kalifaat gewoon onder kalif al-Mutasim, want hij was de chaos en de religieuze discussies van Bagdad grondig beu. Nu, dienstnakomeling al-Matawakil werd vermoord op 11 december 861 door zijn Turkse lijfwachten, wat leidde tot de troonsbestijging van zijn zoon al-Muntasir. Die omringde zich met enkele getrouwen, waaronder een Perzische vizier en een Turkse generaal. Hij regeerde eventjes, maar overleed al na maar liefst 6 maanden aan onbekende oorzaken. Al was het waarschijnlijk gewoon vergiftiging. En toen kozen de Turkse militaire leiders zijn opvolger el-Mustain. Die hield het vol tot 866, waarna hij aftrad om een einde te maken aan een burgeroorlog. Zijn oom el-Mutes werd tot kalief verheven en liet enkele maanden later el-Mustain gewoon executeren. El-Mutes probeerde controle te krijgen over het leger, maar had niet genoeg cash in huis om hun loyaliteit te kopen. En vervolgens werd el-Mutes afgezet door de Turkse generaals, gemarteld tot de dood en werd zijn neef el-Mutadi op de troon gezet. Nog geen jaar later werd ook die afgezet en vermoord, omdat hij de macht niet wou afstaan aan zijn generaals. En dan bakken nog een gigantische opstand uit van slaven en gewone burgers die de autoriteit van kalief, generaals en vizieren volledig uitholden. Oeh. En dat is een periode van 9 jaar. En ja, dat is een snapshot, maar het toont echt de moeilijkheden waar het kalifaat in was terechtgekomen. De kalief was niet meer dan een speelbal in de handen van de echte machthebbers, die zelf nog amper in staat waren om het kalifaat bij elkaar te houden. En die echte machthebbers waren vanaf het begin van de 11e eeuw Turkse stammenconfederaties, waarvan de belangrijkste en bekendste de Seljuken is. De Seljuks in het Engels. Vanaf het einde van de 10e eeuw druppelden hele stammen het Midden-Oosten in en na verloop van tijd maakten ze gebruik van de chaos in het kalifaat om zichzelf aan het hoofd te stellen. En tot op zekere hoogte gaven ze dat kalifaat ook een nieuw leven. Ze wisten namelijk grote delen van het kalifaat te herenigen onder een staat met hen aan het hoofd. De kalif in Bagdad werd veroordeeld tot een symbolische en religieuze rol, terwijl het voor iedereen heel erg duidelijk was wie nu eigenlijk de politieke macht had. En hier zou ik de reeks eigenlijk al kunnen eindigen. Ja, er was nog een regime over het oostelijke deel van de islamitische wereld, van Gaza tot Iran, maar in Egypte, Noord-Afrika en een heleboel andere plekken trok men zich van dan af nog maar weinig of niks aan van Bagdad, zowel op politiek als op religieus vlak. En ondertussen was conflict tussen de verschillende staten en fracties binnen de islam heel normaal geworden. En dat is ironisch genoeg een van de redenen voor de kruistochten die de hele regio nog veel meer zullen destabiliseren. Zo werd er hevig gevochten tussen de Fatimiden in Egypte en de verschillende Turkse dynastieën in Syrië, wat mee leidde tot een bloedige inname van Jeruzalem door de Fatimiden, onveilige omstandigheden voor christelijke pelgrims, en dat alles vormde mee het excuus voor de kruistocht. Al is dat verhaal natuurlijk nog een pak ingewikkelder. Feit is dat de enige reden dat de kruistochten een tijd lang West-Europese rijkjes konden oprichten in het Midden-Oosten de interne verdeeldheid van de islam was. Politiek, zeker, maar eigenlijk evengoed religieus en cultureel. Tegen de 11e en 12e eeuw was de Umma al lang niet meer een grote gemeenschap van alle moslims. Ze was versplinterd over een gigantisch territorium in meerdere politieke entiteiten, elk met een eigen cultuur en vaak ook een eigen blik op wat de islam nu eigenlijk zijn moest. Bagdad zou voor vele moslims nog een tijd lang het culturele en religieuze centrum van de islam zijn echter, tot 1258 en de komst van de Mongolen. En om het belang van de val van Bagdad aan te tonen, laat ik nog maar eens een schrijver aan het woord. Zij het eentje die vanuit de 14e eeuw al met een zekere afstand naar de dingen keek. Al zou je dat niet zeggen aan de hand van zijn discours. Hier komt Ibn Kathir al-Bidaya wa al-Nihaya, opnieuw sorry voor de uitspraak, uit de 14e eeuw. Ze vielen de stad aan en doodden alles wat ze konden. Mannen, vrouwen en kinderen, de ouderen, de middelbaren en de jongeren. Veel mensen vluchtten naar putten, latrines en riolen en verstopten zich daar vele dagen zonder naar buiten te komen. De meeste mensen verzamelden zich in karavansarais en sloten zich op. De Tartaren openden de poorten door ze te breken of te verbranden. Toen ze binnenkwamen, vluchtten de mensen naar boven en de Tartaren doodden hen op de daken, totdat het bloed van de dakgoten de straat instroomde. Hetzelfde gebeurde in de moskeeën en de kloosters van de dervischen. Niemand ontsnapte aan hen, behalve de Joden en de christenen, en degenen die onderdak vonden bij hen of in het huis van de Shiïtische vizier. En Bagdad, de meest beschaafde van alle steden, werd een ruïne met slechts een paar bewoners, en zij waren in angst en honger en ellende en onbeduidendheid. Nu gebruik ik wel de val van Bagdad als een soort van eindpunt, en ik geef het toe, dat is een redelijk arbitraire keuze waar je een paar uur lang over kan discussiëren. Enkele van de belangrijkste intellectuelen die de moslimwereld zou voorbrengen zijn te situeren na 1258, zoals bijvoorbeeld de fantastische Ibn Khaldun, die natuurlijk zijn eigen aflevering verdient. De man zou over de hele bekende islamitische wereld reizen, lang na de val van Bagdad. En wat hij beschreef is echt een heel bloeiende cultuur. En daarbovenop waren na de val van Bagdad ook nog een heleboel moslimstaten die verder bloeiden net als ervoor. Sommigen bloeiden zelfs des te meer dankzij de handel die de Mongolen een extra duwtje gaven. Maar goed, als je een symbolisch eindpunt moet noemen voor de brede beginperiode van de islam, of gewoon een einde moet maken aan een podcastreeks, dan is het geen slecht eindpunt. Toegegeven, er zijn nog een heleboel zaken die bespreken waard zijn, maar hier gaan we het voorlopig bij laten, al laat ik u natuurlijk niet zomaar achter. Wie zich verder wil storten in de geschiedenis van de islam en islamitische rijken, raad ik nog volgende boeken aan. A History of Islamic Societies door Ira M. Lapidus uit 2002. Dit boek behandelt de geschiedenis van de islamitische samenleving vanaf de 13e eeuw tot nu, waaronder de impact van de Mongoolse invasies. En het gaat dus letterlijk verder waar wij geëindigd zijn. Een van mijn favoriete islamgerelateerde boeken is The Crusades Through Arab Eyes door Amin Malouf van 1984. En ja, dat boek concentreert zich op de kruistochten. Het biedt een heel waardevol Arabisch perspectief op de interacties tussen de islamitische wereld en andere machten na de val van Bagdad. En het is ook gewoon een van de allerbeste geschiedenisboeken die ik ooit gelezen heb. En voor ik het vergeet, Malouf is ook verantwoordelijk voor enkele van de allerbeste historische romans. Al zijn werk is een absolute aanrader voor wie de geschiedenis eens vanuit een ander perspectief wilt zien. Wie een breed overzicht wil van de ontwikkeling van de islam, kan terecht bij The Formation of Islam, Religion and Society in the Near East, 600 to 1800, door Jonathan P. Burkey uit 2002, wat een uitstekend werk is, net als The Ornament of the World, How Muslims, Jews and Christians Created a Culture of Tolerance in Medieval Spain, door Maria Rosa Menocal uit 2002. Er is ook nog Islamic Gunpowder Empires, Ottomans, Safavids and Mughals, by Douglas E. Stroessens, 2010, en The Muslims of Medieval Italy, door Alex Metcalf in 2009. Die gaan over superboeiende zaken, waar ik in dit reeksje geen tijd voor had, en misschien komen ze later nog aan bod, maar in de tussentijd kan u er misschien zelf mee aan de slag. Goed, dat was het voor dit reeksje. Bedankt om het helemaal tot het einde uit te houden. Volgende week iets helemaal anders. Met commentaar en opmerking kan u terecht bij het e-mailadres geschiedenisvan@outlook.be, de website geschiedenisvan.be of de Facebookgroep Geschiedenis Van. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Ciao!